Opwekkende oordelen. In het vorige artikel in de serie Visioenen in Vervulling hebben we uitgebreid aandacht geschonken aan een wonderlijk en krachtig visioen, waardoor de Almachtige enerzijds duidelijk maakte dat hij opwekking wil schenken in ons land, maar ook dat het tot stand zal komen door een radicale focus op gerechtigheid, omdat dat de ordening is die maakt dat Gods liefde en heerlijkheid zichtbaar worden voor alle mensen. In een wereld gekenmerkt door grote ongerechtigheid begint terugkeer naar gerechtigheid echter wel met de pijnlijke ontmaskering van de vele leugens die de overvloedige ongerechtigheid mogelijk maken. Deze ontmaskering zal onder andere plaatsvinden doordat geestvervulde christenen zullen recht spreken onder leiding van de geest der waarheid. Het zijn deze oordelen die een belangrijke functie zullen vervullen in de opwekking die God wil geven. Oordelen en opwekking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn de rechtmatige oordelen, dus de oordelen die Gods perspectief op deze wereld en zijn volk correct weerspiegelen, die de vrees des Heren kunnen terugbrengen en mensen op hun knieën kunnen brengen om zich te bekeren van zonde, die vaak het gevolg is van gebrek aan liefde voor de waarheid. Als we opwekking najagen, dan moeten we ruimte creëren voor Gods bevrijdende en louterende oordelen in ons leven en in ons land. Ontzagwekkend oordeel. Een van de meest befaamde en indrukwekkende oordelen in de geschiedenis van de mensheid is het oordeel waarmee Salomo recht sprak in het geschil tussen de twee vrouwen, zoals beschreven in 1 Koningen 3. In dit verhaal beschuldigt de ene vrouw de andere ervan haar baby te hebben afgenomen, omdat de andere vrouw haar eigen baby per ongeluk had doodgedrukt in haar slaap. In een op het eerste zicht onmogelijke situatie vraagt Salomo om een zwaard om de baby in twee stukken te snijden, zodat beide vrouwen elk een halve baby kunnen krijgen. Hoe schokkend deze uitspraak van Salomo in eerste instantie ook lijkt, deze zorgt er precies voor dat de werkelijke moeder wordt herkend in de vrouw die haar eigen gelijk onzelfzuchtig opoffert om het leven van haar baby te redden. Als we het patroon van dit verhaal ontleden, dan vinden we inzicht in hoe één oordeel ontzagwekkende impact kan hebben en kunnen we geïnspireerd worden om ook voor onze tijd waarheid te zoeken en rechtmatige oordelen te spreken, onder leiding van de geest der waarheid, die ook gekomen is om te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Johannes 16 vers 8. Prioriteit. Emotie negeren. Het eerste kenmerk van de aanpak van koning Salomo is dat hij zich niet emotioneel liet chanteren. Hoewel het hem onduidelijk was wie de moeder was, trapte hij niet in de verleiding om maar een tussenoplossing te zoeken in de vorm van een gedeeld moederschap, om de emoties van beide vrouwen een beetje te sparen, bijvoorbeeld uit medelijden met de vrouw van wie de baby was gestorven. Beide moeders hadden misschien heel goed kunnen leven met een dergelijk compromis. De werkelijke moeder was zich vast wel bewust van het feit dat ze geen enkel bewijs kon overleggen voor haar eigen moederschap over de baby en had zich mogelijk bij voorbaat al neergelegd bij een compromis als maximaal haalbare oplossing. Salomo bleek echter geen zachte heelmeester te zijn. Toen hij vervolgens vroeg om het zwaard om de baby in tweeën te snijden, ging hij voorbij aan de emoties op de korte termijn. Hoewel hij nog niet wist wie de werkelijke moeder was, wist hij natuurlijk wel vrij zeker dat de werkelijke moeder voor hem stond en dat deze vrouw al behoorlijk geëmotioneerd moet zijn geweest door dit uiterst pijnlijke geschil. Door de indruk te wekken dat hij de baby in tweeën ging snijden, waar hij zonder meer toe bevoegd was, negeerde hij niet alleen de korte termijn gevoelens van deze vrouw, maar verergerde hij zelfs haar emotionele toestand in eerste instantie. Focus. Waarheid vinden. De reden dat Salomo emoties negeerde, was dat hij waarheid op waarde wist te schatten, als enige wapen om werkelijke bevrijding te brengen, en zijn focus was dan ook volledig op het vinden hiervan. Zijn op het eerste zicht bloederige en dodelijke voorstel had precies het vermogen om deze verborgen waarheid aan de oppervlakte te brengen. In Spreuken 20 vers 5, een spreuk opgetekend door koning Salomo, lezen we: "De plannen in het hart van de mens zijn diepe wateren, maar een man van verstand weet ze op te diepen." We zouden in de verleiding kunnen komen om te denken dat zijn oordeel, gebaseerd op de waarheid die hij op briljante wijze had opgediept, de vrouw van wie de baby was gestorven benadeelde, maar dat is niet juist. Op jaloezie, diefstal en leugen rust geen zegen. En deze vrouw had juist zegen nodig om te kunnen herstellen van de emotionele pijn en het schuldgevoel die de dood van haar eigen baby had veroorzaakt. Vluchten in zonde en leugen is vluchten in het domein van Satan en daar is geen genezing en herstel. Ook voor deze vrouw was het oordeel in feite de genade van God, ongeacht of ze dat zelf op dat moment wist te onderkennen. Moed. Oordeel vellen. Een van de meest fascinerende aspecten van dit verhaal is dat Salomo de moed had om een oordeel te vellen op basis van wat hij met de ogen van zijn hart wist te onderscheiden. Hoezeer ook de meeste christenen erkennen dat zijn strategie briljant was en dat hij de waarheid daadwerkelijk boven tafel had gekregen, moeten we niet vergeten dat hij geen enkel wetenschappelijk bewijs had of getuigenverklaringen die hem bevestigden in zijn oordeel. Hij had geen enkel bewijs, maar vertrouwde volledig op het inzicht dat God hem had gegeven. Ook dit is wijsheid en een schrijnend contrast met veel prominente christenen die vandaag de dag inzicht en wijsheid verachten en de waarschuwingen van wachters en profeten in ons land negeren, enkel en alleen omdat ze het wetenschappelijke bewijs voor deze waarschuwingen niet hebben. Waar Salomo de geest van wijsheid en inzicht had ontvangen, leven wij onder het nieuwe verbond en hebben we allemaal vrijelijk toegang tot de genadetroon, van waar de Vader ons inzicht en wijsheid wil schenken, als wij dat nodig hebben. De Heer Jezus is meer dan Salomo, Matteüs 12, vers 42, en Hij woont in ons. De grootschalige onwil om waarheid, inzicht en wijsheid op waarde te schatten onder degenen die zich als geestelijke leiders presenteren in deze tijd, is overrijp voor het oordeel van God. De koningin van Sheba maakte een immense reis met kostbare geschenken om het inzicht en de wijsheid van koning Salomo te zoeken. Zouden dan wij, als we door onze verbondenheid met de Heer Jezus toegang hebben tot alle inzicht en wijsheid die we nodig hebben, wegkomen met het excuus dat we ergens geen wetenschappelijk bewijs voor hebben? Visie. Ontzag vermenigvuldigen. Hoewel het oordeel van Salomo de werkelijke moeder vreugde en opluchting moet hebben geschonken, reikte de impact van dit oordeel vele malen verder. Er staat geschreven in vers 28 dat zelfs heel Israël vervuld werd met ontzag voor de koning. Hoewel niet letterlijk geschreven staat waarom dit zo was, is de meest logische verklaring dat vanaf dat moment iedereen zeker wist dat Salomo niet voor de gek te houden was en dat hij bereid was om onconventionele manieren te gebruiken om de waarheid boven tafel te krijgen. Van de wetenschap dat de waarheid aan het licht zal komen, gaat een heilzame werking uit, omdat dit leidt tot een collectieve neiging om in de waarheid te blijven en te wijken van de leugen. Hoewel we niet zeker weten of Salomo zich van tevoren bewust was van de impact die zijn oordeel zou hebben, was dit natuurlijk wel onderdeel van Gods visie en gezichtsveld. Hij overziet altijd het volledige plaatje. Het is daarom beter dat we altijd jagen naar de waarheid en op basis daarvan in wijsheid wandelen, zodat zijn visie wordt verwezenlijkt en maximale impact wordt gerealiseerd. Dit vereist vaak dat we kortstondige negatieve emotionele impact voor individuen toelaten, om heilzame impact voor het gehele volk op de lange termijn mogelijk te maken. Overvloedige vreugde. In Hollands Hoop hebben we het verband besproken tussen liefde en gerechtigheid en uitgelegd dat als de liefde ons drijft, we juist moeten jagen naar gerechtigheid. Als we dit doen, dan volgen we de Heer Jezus na, die ongerechtigheid heeft gehaat en juist daarom met vreugdeolie is gezalfd, boven zijn deelgenoten. Hebreeën 1 vers 9. Er is echter meer Bijbelse onderbouwing die de relatie tussen gerechtigheid, liefde en ook vreugde belicht. Openbaring van liefde. In 1 Koningen 10 lezen we over het bezoek van de eerder genoemde koningin van Sheba. Zij is zo onder de indruk van de wijsheid en heerlijkheid van koning Salomo, dat zij de Almachtige prijst voor het feit dat hij Salomo koning heeft gemaakt. Zij eindigt haar lofzang met de woorden: "Omdat de Heere Israël voor altoos lief heeft, heeft hij u tot koning aangesteld om recht en gerechtigheid te oefenen." Deze vrouw herkent in het feit dat Israël een koning heeft die in staat is recht en gerechtigheid te oefenen, de achterliggende liefde van God. Dit is een rechtstreekse bevestiging dat de liefde van God juist openbaar wordt door rechtspraak naar waarheid en de daaruit voortvloeiende gerechtigheid. Overvloedige blijdschap. Het openbaar worden van de liefde van God kan niet anders dan leiden tot overvloedige blijdschap. Romeinen 14, vers 17 bevestigt nadrukkelijk hoe dit werkt in het koninkrijk van God, dus onder het koningschap van zijn Zoon. Want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Als er naar waarheid wordt recht gesproken, dan leidt dat automatisch tot rechtvaardigheid, gerechtigheid en vrede. Als het volk weet dat ongerechtigheid geoordeeld wordt en dat de leugen niet loont, wordt afstand gedaan van deze zaken en ontstaat er vrede onder het volk. Zacharia 8, vers 16 luidt: Dit moet gij doen, spreekt waarheid onder elkander, oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit in uw poorten. In de Hebreeuwse grondtekst staan hier de woorden waarheid, oordeel en vrede naast elkaar, als bevestiging dat oordeel naar waarheid vrede voortbrengt. Als mensen in vrede naast elkaar leven, ontstaat er ruimte voor overvloedige blijdschap. Onovertroffen wapens. Toen ik recentelijk de geestelijke wapenrusting in Efeziërs 6 overdacht, viel het me ineens op dat het woord liefde niet voorkomt als afzonderlijk wapen. Als we strijden met God en vanuit de verbondenheid met Hem en Zijn wapens hanteren, dan kan het niet anders dan dat Zijn liefde daarin verborgen is. Waarheid is onze gordel, gerechtigheid ons pantser. De helm van het heil verwijst naar het feit dat alles wat we doen en elke keer als we het woord van God spreken, dus het zwaard van de Heilige Geest hanteren, dit moet zijn om heil en verlossing te brengen aan anderen. De waarheid maakt vrij en het woord van God spreken is het delen van die bevrijdende waarheid die gerechtigheid voortbrengt. Als we echt lief hebben, dan spreken we de waarheid en doen we dat altijd met de intentie om bevrijding voort te brengen. Als we lief hebben, dan vertrouwen we erop dat als we alle wapens die God ons gegeven heeft correct gebruiken, onder leiding van zijn geest, dit zal leiden tot het openbaar worden van zijn liefde door onze woorden en daden heen. Opwekking aanstaande. Met bovenstaande uiteenzetting hebben we de Bijbelse basis voor de noodzaak van het herstel van liefde voor de waarheid versterkt. We kunnen echter alleen de waarheid vinden als we ofwel geloven in de bevrijdende kracht van de waarheid, ofwel deze voldoende begrijpen. Op het moment dat zowel geloof als begrip ontbreken, is het vrijwel onmogelijk om te ontsnappen aan de wijdverbreide emotionele chantage die zo'n kolossaal struikelblok vormt voor de waarheid en daardoor een verlammende en desastreuze invloed heeft in de kerk. Bij gebrek aan liefde voor de waarheid worden gelovigen namelijk vooral gestuurd door emoties. Dit zijn ofwel eigen emoties, ofwel de emoties van degene die het meeste uiting geven aan hun gevoelens, als deze gekwetst zijn door een bepaald woord van waarheid. Een verwend gehoor kan de waarheid niet meer verdragen. 2 Timotheüs 3 vers 4. Met deze constatering en eerder beschreven Bijbelse uitleg over het immense belang van de waarheid, rest natuurlijk vooral de vraag of dit herstel van liefde voor de waarheid en de opwekking die dat tot gevolg heeft ook daadwerkelijk nog gaan komen voordat de Heer Jezus terugkomt. De profetische basis hiervoor is gelegd in Hollands Hoop en we zullen hieronder een drietal bevestigingen bespreken. Opwekking in Nederland. Geloof je het zelf? Sander Wassink. Sander Wassink beschrijft in zijn boek, dat in mei van dit jaar is uitgekomen, hoe God hem heeft laten zien dat ook in ons land opwekking zal komen en dat we aan de vooravond staan van de nieuwe uitstorting van Gods geest. Sander heeft hier zelf openbaring over gehad van God in een persoonlijke ontmoeting met hem. Als Bijbelse onderbouwing hiervoor beschrijft hij onder andere dat de bruid van de Heer Jezus pas bekleed zou worden met heerlijkheid en haar stralend witte klederen, vlak voordat de bruiloft begint. De opwekking die gaat komen, zal echter weldanig tegengewerkt worden door degene die zich door een religieuze geest laten leiden. Sander Wassink is ook de ontwerper van de site operatieleeuwvanjuda.nl, waarop dit artikel gepubliceerd is. Waar Operatie Leeuw van Juda ook harde en zware oordelen beschrijft, die uiting geven aan de brul van de Leeuw van Juda voor ons land, is het boek van Sander juist zachtmoedig en licht van aard. Wat begint met harde oordelen, zal voortvloeien in een krachtige golf van Gods geest en een nieuwe ontvankelijkheid voor zijn werking in ons midden. Dat is wat we opwekking noemen. Het brullen van de leeuw uit de stam van Juda. Ik zal nog één keer schudden. Van Alexandra Titopoulou. In juni van dit jaar verscheen dit boek in het Nederlands, nadat het in maart al was uitgekomen in het Duits. Dit boek is buitengewoon profetisch en het gevolg van zeer intieme ontmoetingen en ontzagwekkende openbaringen die de schrijfster heeft ontvangen in haar relatie met de Heer Jezus. Veel openbaringen zijn buitengewoon heftig geweest voor haar en zullen ook veel lezers doen beven in hernieuwd ontzag voor onze levende God, die nog altijd een verterend vuur is. Met name de waarheid over de hel wordt beeldend getoond, en het is juist deze waarheid die een nieuwe golf van liefde voor de waarheid zal voortbrengen. Mensen zijn logischerwijs veel meer bereid om confronterende waarheid en de kortstondige pijn die dit veroorzaakt te aanvaarden, naarmate dit helpt om toekomstige en eeuwige pijn te vermijden, ook voor anderen. Dit boek spreekt ook zeer nadrukkelijk over een naderende uitstorting van Gods geest, die zal voortvloeien uit de oordelen van God. De gedeelten van het boek die hierover gaan, komen in strekking volledig overeen met bovengenoemd boek van Sander Wassink. Het boek van Alexandra Titopoulou kwam onder onze aandacht mede doordat een vrouw op social media te kennen gaf dat het lezen van dit boek voor haarzelf de vervulling was van een profetie die ze 21 jaar geleden had ontvangen, over dat ze ooit een boek van iemand zou krijgen dat haar hart zou doen smelten als was. Waarheid in de eindtijd, Esther Noordermeer. Eind juli van dit jaar gaf Esther Noordermeer, een van de weinige gelovige leiders die openlijk waarheid durft te spreken over de tijd waarin we leven, een bijzondere prediking in de gemeente Shamar. Deze is op YouTube te bekijken en door velen inmiddels bekeken. Het bijzondere aan deze prediking is niet alleen de boodschap zelf, maar ook dat ze deelt dat ze door de Heilige Geest nadrukkelijk was aangespoord om hierover te spreken, in plaats van over het duizendjarig vrederijk wat ze van plan was. De Heilige Geest heeft haar duidelijk gemaakt dat er nog een laatste grote vernieuwingsgolf zit aan te komen en dat deze zich centreert rondom een herstel van liefde voor de waarheid. Ook Esther legt nadrukkelijk het verband tussen waarheid, oordeel en gerechtigheid en benoemt de vele struikelblokken die er op dit moment zijn voor de waarheid, ook binnen de kerk. Ze doet een oproep aan alle geledingen van de kerk om zich te openen voor deze beweging van Gods geest en hun vastgeroeste patronen in te ruilen voor deze golf van vernieuwing. Ze spreekt ook over de vele mensen die de Heer Jezus weliswaar nog niet kennen, maar wel zien dat ons land onder een deken van duisternis ligt. Vele van hen zijn op zoek naar de volledige waarheid en naar de enige macht die echt sterker is dan de duisternis waar ze mee geconfronteerd worden en zullen uiteindelijk de Heer Jezus vinden als overwinnaar over de duisternis. Deze nieuwe gelovigen zullen geen thuis kunnen vinden in kerken waar de waarheid niet welkom is. Ook onze liefde voor deze mensen moet ons daarom drijven tot een onwankelbare liefde voor de waarheid, zodat nog velen worden gered en vrijgezet. Operatie Leeuw van Juda.